Goedemorgen, goedemorgen allemaal.
Als het niet goed is, moet je het zeggen. Hè. Maar het zal normaal gezien verstaanbaar moeten zijn. Goedemorgen, heel fijn om nog eens in jullie midden te mogen zijn. Ik zag daarnet heel wat nieuwe gezichten. Het zijn er al veel nu naar daar verdwenen. Nu zie ik nog een aantal nieuwe gezichten. Maar heel fijn om hier weer te mogen zijn. Oh, mocht het ook zelf doen zijn, maar dankjewel. Voor degenen die mij nog niet gezien hebben, mijn naam staat er al op, voilà. Mijn naam staat daar al op, hè. Wouter is mijn naam. Ik ben van Gerardsbergen, dus het zuiden van Oost-Vlaanderen. Dus even moeten rijden, maar ik vind dat wel fijn. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Ik heb 3 kindjes, dus dan is het een keer fijn om rustig in de auto te zitten en niet te veel drukte rond u te hebben. We kunnen een keer alleen op baan gaan. Dus nee, maar het is fijn om hier weer te mogen zijn. En ja, ook de zegeningen te mogen gezien hebben de afgelopen tijd. Hè. Jullie hebben een inzegening van de oudste gehad, dacht ik, als ik mij niet vergis. Als ik ook mee was met de gegevens en zo. Dus heel fijn om dat ook te mogen zien. En ook zoals vanmorgen zoveel jongeren te zien en kinderen te zien. Het is al anders geweest toch als ik hier ben geweest. Dus dat is heel fijn. Bemoedigend altijd om te mogen zien. Verder, ik ben leerkracht van opleiding. Ik ben leerkracht wiskunde. Dus ik sta voor de klas. Nu niet, hè. Nu is het rustig. De leerlingen hebben veel werk en bij ons is het vrij rustig aan. Dus heel fijn. Voilà. Ik heb voor jullie een boodschap voorzien en ik wil eigenlijk deze ochtend beginnen met een gedachte te delen of een gevoel te delen die misschien wel herkenbaar is. Waar je wel iets kan bij voorstellen. En ja, wij hebben met ons gezin al een paar jaar na elkaar een abonnement van Paradisa. Misschien weet je dat wel zijn, dat is meer onze côté uit, hè. Dat is heel dicht bij ons. Van hier is dat 120 kilometer, maar bij ons is dat 30 minuutjes rijden, dus dat is echt vlakbij. Dus dat is heel fijn. En we hebben de zegen van, of het voorrecht om daar een abonnement te mogen hebben. En ja, als je er al geweest bent, dat is gigantisch. Hè. Ik denk dat het grootste dierenpark is van Europa. Dus heel uitgestrekt en heel groot. Op één dag zij daar niet rond. En zeker niet als je 3 kleine patotters mee hebt die moeten meewandelen. Dus dan is het fijn als je daar meerdere dagen naartoe kunt gaan. Maar het gevoel die daar is, hè, ik denk dat ik daar al meer dan 50 keer geweest ben ondertussen. En elke keer als je daar komt, dan zie je weer andere dingen. Dan ontdek je weer andere prachtige zaken die daar zijn. En hoe komt dat dan? Dat is misschien omdat je op een ander uur van dag gaat en dat dan dat beest wel wakker is, terwijl dat anders niet wakker is of zo. Of je gaat op een andere dag waardoor dat wat rustiger is. Of je bent minder afgeleid door de zaken die spelen. Hè, want soms is er van alles te doen. Of je kinderen zijn dan net wat rustiger. Of je gaat ook gericht. Ik heb ook al een keer met de kinderen een zoektocht gemaakt. En ze moesten dan dat en dat en dat. En dat gaat op een andere manier. Dat is dan weer een andere beleving. En je ontdekt weer andere zaken. Want dat is zo uitgestrekt. En het is niet oneindig groot natuurlijk. Maar zoveel kleine aspecten. Zoveel zaken van Gods schepping ook. Die je daar mag zien. En dat is zo wonderlijk. En misschien herken je dat gevoel wel. Van zoiets dat je zegt van, elke keer nu opnieuw zie ik daar nieuwe zaken. En jullie leven hier wat dichter bij de zee dan bij ons. En misschien is dat voor u wel, als je naar het zeetje gaat, dat je altijd zegt, altijd aan anderen op. Misschien herken je het gevoel. En zo was het dus onlangs ook bij mij, als ik Gods woord opendeed, wat ook zo rijk gevuld is. Een gedeelte wat ik zoveel keer al gelezen had, die mij toch weer iets nieuws bracht. En dat is eigenlijk waar ik met u wil deze ochtend bij stilstaan. Dus laten we ons Gods woord openslaan. En we gaan Matteüs hoofdstuk 7 openslaan. Matteüs hoofdstuk 7. Vanaf vers 24. Ik heb het trouwens ook geprojecteerd. Ik heb het geprojecteerd in de herziene Statenvertaling. Maar zoals hij vanmorgen ook zei, neem het gerust in uw eigen vertaling erbij. Omdat dat u meer aanspreekt of zo. Gods woord spreekt tot ons op zoveel manieren. En voor de ene is de herziende Statenvertaling soms wat stram of zo. Hè. Zeker als je de gewone Statenvertaling leest, of een Naardense vertaling, dan is dat al heel wat lastig om te lezen. Dus gebruik de vertaling die tot u spreekt. Want God wil tot u spreken in woorden die voor u begrijpbaar zijn en vatbaar zijn. Maar ik lees ze voor zoals u ziet. Vanaf vers 24, Matteüs 7. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in, en zijn val was groot. Dit gedeelte, geen idee of u het al veel heeft gelezen, of misschien voor het eerst, maar het is een gedeelte die misschien wel gekend is. Alleszins, het is de kerngedachte hier is, logisch, of misschien logisch, misschien ook niet, en maar bouw je huis op een rots, want dan is het stevig gebouwd voor als er een storm komt, dat het niet zomaar in elkaar stuikt. Dat het stevig staat. En uiteraard wordt er niet gewoon fysiek je huis bedoeld, maar je geestelijk leven. Dat dat gefundeerd mag zijn in de Heer. Als ik dat gedeelte las, kwam die boodschap ook wel naar boven. En dat is ook iets dat we er vaak aan linken. Maar ik stond nog bij iets anders. Toen ik dat las, leek me dat ook simpel. Maar ik wou er mij in verdiepen. En ik vond dat dat hier nog uitgebreider was dan alleen je fundament van je huis. En want bouwen van je huis is één ding, dat dat fundament goed ligt. Maar je moet je huis ook verder onderhouden. Want het is niet als je klaar bent, het is gebouwd, het is gefundeerd, zoals met ons geloofsleven. Ik kom naar de kerk, ik ben gedoopt, klaar, check. Dat je dag in dag uit er tegenaan kan gaan. Dat je dag in dag uit de wereld kan instappen en stevig staat. En voor vandaag wil ik daar verder op ingaan met u. Want ik wil u beginnen met een confronterende vraag, namelijk is of onderhouden wij ons huis wel genoeg? Want velen van ons hebben hun huis vast wel al gebouwd in de Heer. En zijn gefundeerd in de Heer. Maar onderhouden we het wel genoeg? Want als ik denk aan het huisje waar ik in woon, samen met mijn vrouw, we zijn gezegend ook met een onderdak en net zoals zij zijn met de gebedsnacht, zijn we gezegend als we ons huis hebben. We hebben ons huis mogen kopen, ik en mijn vrouw en met onze kinderen. En ik weet niet hoe dat bij u zit, maar bij mij is daar gelijk altijd werk aan. Er is altijd wel weer iets dat ik wil veranderen of vernieuwen of wil aanpakken. Dat is nooit af. Je kan altijd wel weer iets doen. En tegen dat je aan de laatste ruimte bent, om zo te zeggen, is die eerste weer toe aan weer wat vervangingen. En zeker met 3 klein patotters die erin rondlopen. Ondertussen zijn er weer wat dingen beschadigd. Of versleten. Zijn er al wat scheuren of in er wat. Dat werk stopt niet. Het bouwen aan je huis stopt niet. En ik hoop dat u die link legt met uw eigen geloofsleven. Zo is het met ons geloofsleven ook. Geestelijk gezien is het zo. Het is niet eenmaal dat ons fundament ligt, dat klaar is. Eenmaal ons huis gebouwd is in de Heer, dat het klaar is. Nee, op vele plekken in Gods woord worden we ertoe opgeroepen en mee geconfronteerd dat we strijd zullen ervaren. Dat we in stormen zullen terechtkomen. Het is niet omdat ons huis gebouwd is in de Heer dat vanzelfsprekend is. Dat het allemaal goed gaat. Zo is het niet. En ik denk dat je dat in uw leven misschien ook mag ervaren. Halleluja, als het niet zo is. Maar in onze gemeente merken we dat ook. In de gemeente van de Heer merken we dat ook. Dat we geconfronteerd worden met moeilijkheden. Dat ons geloof beproefd wordt. De Heer zegt het, uw geloof zal beproefd worden. En gezegend is degene die beproefd wordt, want doorheen de beproeving zal uw geloof versterkt worden. Zal uw geloof bepaald worden. En dan is de vraag, staat uw huis sterk? Ik wil u een gedeelte lezen uit Efeze 6. Efeze 6, Misschien ook weer gekende woorden. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dit is een van die teksten die de Heer ons geeft om aan te geven van dat er strijd komt. En het is niet alleen een wereldse strijd die we hier voeren op aarde, dan denk ik aan onze gezondheid of aan onze collega's waar het misschien moeilijk mee gaat, of misschien in onze familie waar het stroef loopt. Mensen in onze familie, in onze gezinnen misschien die de Heer niet volgen, die de Heer naast zich hebben neergelegd, die de Heer misschien nog niet kennen. We hebben niet alleen een strijd tegen het vlees en bloed, maar ook tegen overheden, staat erin. Tegen machten. Geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Een geestelijke strijd. Soms is mentaal moeilijk. En dan kunnen we dat niet altijd plaatsen. Dan denken we, hoe komt dat hier nu? Waarom zit ik zo met negatieve gedachten of met ambetante gevoelens? Vaak merken we dat soms als we net naar een conferentie zijn geweest of naar een opwekkingsdag of naar een gebedsavond. Wanneer we net heel veel tijd hebben geïnvesteerd in de Heer en dan komen we misschien al thuis en zit het er al tegenaan. Dan zit het er al op. Soms ervaren we dat zo. Dat is omdat, zoals het hier ook staat, de listige verleidingen van de duivel die daar niet tevreden mee is en die tracht neer te halen. Bekleed u, draagt Paulus hierop. Bekleed u opdat je weerstand kan bieden op de dag van het kwaad. Je moet je op voorhand kleden, geeft hij hier aan. Bekleed u zodanig dat je weerstand kan bieden op de dag van het kwaad. Om terug te grijpen naar dat voorbeeld van dat huis waarin we wonen. Stel dat ons huis in het midden van een storm is. Ik weet niet hoe dat hier vorige week was. Vorig weekend. Bij ons is dat een keer goed beginnen waaien. En is dat goed beginnen regen vorige week, zaterdag. Soms is dat in België aan de ene kant van het land mooi. En ander, we zijn een klein land en toch is het soms zo. Heel grote storm. Heel hevig ging het er tegenaan. En als het begint te stormen en je begint dan pas je lek in je dak te repareren, dan is dat niet fijn. Dan zou ik u dat niet aanraden. Het is best dat als er een probleem is met uw dak, dat je dat op voorhand aanpakt. Als uw huisje schade, gebreken vertoont, dat je dat op voorhand aanpakt. Vooraleer je in die storm terechtkomt, want anders is miserie. Het is niet gezellig om midden van de storm daar naar buiten te moeten gaan, om het zo fysiek even te beschrijven. Zorg dat je stevig staat op voorhand. Dat je op voorhand bekleedt. In dit geval, in dit voorbeeld, met de wapenrusting van God. Dat je weerstand kan bieden op de dag van het kwaad. Zodanig na alles gedaan te hebben, staat er hier, dat je stand kunt houden. Hoe zit dat met ons geloofsleven? Kleden wij ons op voorhand? Gaan we bijvoorbeeld niet al te vaak pas vurig en krachtig in gebed als we midden in de storm zitten? En de gebeden ervoor en daarna, daarna misschien ook nog vurig, maar ervoor of tussendoor, ik bid wel tot de Heer. Maar is het even krachtig als wanneer je midden in de storm zit? Het gevaar bestaat dat we, als we in een storm terechtkomen, dat we eigenlijk al half verdronken zijn tegen dat we in gang schieten. En dat we dan misschien de zegen al hebben van broeders en zusters rondom ons te hebben om ons mee te trekken en eruit te sleuren en er weer bovenop te helpen. Ik moest bij de voorbereiding denken aan die tekst van de wedloop. De wedloop. Het leven die we hier op aarde leven, wordt beschreven als een wedloop die we lopen. Ik heb die tekst er ook even bij gehaald. Die staat in Hebreeën 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Dan een stukje verder in dat gedeelte, vers 14, staat er: zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Er staan hier heel veel zaken in dit gedeelte. We worden hier ertoe opgeroepen om niet te verzwakken, staat er. Niet te verzwakken. En ons oog gericht te houden op Jezus. Alle last die ons zo makkelijk verstrikt, die af te leggen. Want dat is het gevaar van onze dagelijkse sleur waarin dan we leven. Velen van ons zijn misschien wel gezegend met werk. Misschien zijn er al een aantal gepensioneerden onder ons. Maar ook dan, ze zeggen dat vaak, een keer gepensioneerd ben, is het nog drukker als ervoor. Want dan denk je, iedereen is vrij en dan wordt overal ingeschakeld. Maar zo word je soms geleefd. Van het een en het andere. En door die dagelijkse sleur is het gevaar soms dat we ons geloofsleven te weinig prioritair stellen. Ons werk, school, opleiding die je misschien volgt, ons gezin. De maatschappij blijft maar draaien en draaien. En hoeveel investeren wij in de Heer? Het staat hier, opdat u niet verzwakt, staat er. Als we dan te weinig prioriteit geven, dan gaan we verzwakken en uiteindelijk bezwijken in ons geloof. Als we ons geloofleven niet voldoende onderhouden, als we dan in die storm terechtkomen, dan staan we zwak en gaan we eraan onderuit. Dan zijn we onvoldoende bestend tegen het kwaad om weerstand te bieden. Naast wiskundeleerkracht ben ik ook LO-leerkracht van opleiding. En dan spreekt mij zo'n tekst ook aan, zo'n wedloop en... En om in dat thema te blijven van dat lopen, dan moest ik denken aan trainen. Hoe moet u daarin trainen om te kunnen blijven lopen? Dat is zo. Denk maar aan topsporters. Die hun alles toewijden aan hun sport. Die er alles voor over hebben. En ik heb een van mijn leerlingen, zijn broer is Steffen de Schuitenheer, voor degenen die koers kijken. Het is een van de profcoureurs, recent bij Lotto gestart. En die zijn broer, elke les gaf het erover. Het is een les wiskunde, hè, maar het gaat altijd over de koers. Elke keer begint het over de koers, die kan er niet over stoppen. Maar dat is prachtig om te zien hoe gepassioneerd die is over die sport. Ik wil daarom topsporters niet goed praten of dat bemoedigen. Maar die passie die ze hebben, dat is enorm. En dan confronteer ik mijzelf soms en dan denk ik, ik ben ook gepassioneerd in mijn geloofsleven. Maar hoe gepassioneerd ben ik? Hoe fel ben ik daarmee bezig? Hoe vol ben ik daarvan? Elk gesprek dat ik met die leerling heb, die begint altijd over koers. Altijd wordt dat wel weer gedraaid naar koers. En dan denk ik, alle gesprekken die ik heb, Woorden die op een of andere manier gelinkt aan mijn geloof? Woorden die op een of andere manier gelinkt aan God? Hoe vol ben ik van de Heer? Die mannen en vrouwen hebben er alles voor over. Wat heb ik er voor over? Voor mijn Heer. Wat heb ik er voor over voor mijn geloof in de Heer? Hoe gedreven zijn wij in ons geloofsleven? Is ons leven opgebouwd rond God? Want zo is dat bij die topsporters. Alles draait er rond. Hoe is dat bij ons? Ademen wij als het ware Gods liefde in ons hart, in alles wat we doen, in alles wat we denken, in alles wat we zeggen en niet zeggen? Ik vond dat confronterend wel. Want dat is ook je huisje onderhouden. Doen we er alles aan. Die mannen en vrouwen, die topsporters, die trainen dagelijks. Hoe zit dat bij ons? Hoe trainen wij? En dan komt die vraag van helemaal in het begin van de boodschap weer aan bod. Hoe maken wij ons sterk voor de storm? En om het even dicht bij die sport te houden, luisteren wij naar de coach. Die er alles van af weet. Die ons wil begeleiden. En dan bedoel ik de coach met een grote C, hè, de Heer. Hij kent ons door en door. Onze Vader, onze Schepper, heeft ons gevormd. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat we nodig hebben op elk moment van ons leven. Als het goed gaat, als het moeilijk gaat. Hij loopt bij, hij loopt naast ons, dag in dag uit. Gods woord wordt ons gegeven, zoals je ook aangaf in de zangleiding, daarnet, in de voordienst. Hij geeft ons zijn woord als leidraad. Zo spreekt hij tot onze harten. Doorheen gebed, doorheen zijn woord, doorheen stilte, doorheen zijn schepping, op zoveel manieren. Ik wil nog een laatste uitgebreid gedeelte lezen met u. Psalm 37. David schrijft hier een psalm en hij beschrijft dat gevoel van te vertrouwen op de Heer. Van je alles in hem te zetten. Hij schrijft hier het volgende. Ontsteek niet in woede, Psalm 37, over de kwaaddoeners. Benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen ze snel verdorren. Als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere. Dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel u weg op de Heer en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en verwacht Hem. Ontsteek niet in woede over Hem wiens weg voorspoedig is. Over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede. Het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden. Maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten. Amen. Wat ik hier in dat gedeelte zo krachtig vind, is, en dan helemaal anders dan bij die topsporters, dat lezen we hier in dat vers 5. We lezen in dat vers 5, Hij zal het doen. Hij zal het doen. We moeten ons trainen, in onze wegen wentelen op de Heer. En vertrouwen op Hem. En Hij zal het doen. Door ons heen. Dat vind ik zo krachtig. We moeten niets van onszelf willen verwachten of zelf trachten in handen te nemen. We mogen ook niet te klein denken van onszelf. Wie ben ik nu dat de Heer met mij iets kan verwezenlijken? Ik woon hierin. Misschien heb je het gevoel in een uithoek van West-Vlaanderen of van het land of van de wereld. Wat kan ik nu betekenen voor Gods Koninkrijk? Hij zal het doen. Een van mijn vorige boodschappen ging over dat jongetje met zijn 5 broden en zijn 2 vissen. Wat kon hij doen voor zo'n menigte? Maar hij gaf het aan de Heer en het werd wonderlijk gezegend. Want hij zal het doen. Met wat wij hebben, met onze capaciteiten, met hoe hij ons gemaakt heeft, gaat hij het doen door ons heen. Maar we moeten het afgeven aan hem. Hij is het die door ons heen werkt. En het is trouwens ook geen individuele sport. We zijn in teamverband. We mogen samen aan de slag gaan. We moeten het niet alleen doen. Als gemeente kan je samen sterk staan. Zoals die tekst van de wedloop van daarnet. Daarom had ik vers 14 en 15 daar nog bij gezet. Hier onderaan staat het. En daar staat: zie erop toe dat niemand achterop raakt. In de genade van God. Dat je samen op weg mag gaan. Dat je erop mag toezien dat als er iemand het moeilijk heeft. Of de samenkomsten verzuimt. Of wat dan ook. Als je iemand mist. Dat je die er mag bijnemen en samen mag op weg gaan. Zie erop toe dat niemand achterop raakt. Jezus roept zijn discipelen er ook toe op: heb elkaar lief. Ook Jezus zelf ging niet alleen op weg. Hij nam mensen rondom hem mee om samen op weg te gaan. En als hij mensen uitzond, dan was dat ook nooit alleen. Dan was dat per twee of zelfs met grote groepen. Waar ligt onze focus? Waar ligt onze prioriteit? Wat komt er op de eerste plaats in ons leven? Waar wijden wij ons leven aan toe? Een laatste tekst. Misschien ook wel een gedeelte die u kent. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Zo'n confronterende woorden. Maar zo is het wel. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Waar is uw hart opgericht? De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich de een hechten en de ander minachten. U kan niet God dienen en de mammon. We kunnen niet de Heer dienen en ook dingen van de wereld volgen. Ik heb u heel wat gekende teksten voorgeschoteld deze ochtend. Gedeelten die u misschien wel eens gelezen heeft. Maar zo is dat ook. Moest ik denken aan die topsporters. Zo is dat ook bij hen. Die hebben zoveel keren al hetzelfde gedaan. Zoveel keer al diezelfde training gedaan. En zo is dat met Gods woord ook. Hoeveel keer heeft u Gods woord al doorgenomen? Hoeveel keer heeft u dat al opnieuw gedaan en herhaald? Hoe gepassioneerd bent u daarin? Want net zoals ik in het begin zei, elke keer als je het opnieuw leest, komen er andere facetten naar boven. We zitten in een andere levensfase. We hebben nood aan andere voeding. En God weet wat je nodig hebt. Maar je moet bij hem te raden gaan. En soms is dat confronterend. Dan denk ik aan bij mezelf, hoeveel keer heb ik Gods woord doorgenomen al. En dan denk ik, te weinig. En dan kan je misschien wel teleurgesteld zijn in jezelf. Maar tegelijk komt dan een tekst van een bepaald lied naar boven. En dat lied die zingt: ik wil terug naar het hart van aanbidding. Want het gaat om u, Jezus. Het gaat om u. En de Heer kijkt niet naar ons beschuldigend en wow, je moet wat meer Bijbel lezen. Nee, God is al heel blij als we naar hem gericht zijn. En hij verlangt ernaar dat we ons alles wijden aan hem. En soms kunnen we dan die woorden in dat lied staat dat ook. Ik heb zo'n spijt van Heer van hoe ik ermee omging. Want het gaat toch om u alleen, Jezus. We mogen eerlijk zijn aan mensen en reflecteren met onszelf. En kijken, waar gaat mijn prioriteit? Ben ik vol voor de Heer? Ik wil gaan eindigen. En ik heb het misschien wat luchtig gehouden door die beeldspraken, die metaforen te gebruiken, maar ik hoop dat die woorden die gesproken zijn, diep geworteld mogen raken in je hart. Dat je het voor jezelf eens mag voorhouden. En jezelf mag confronteren. Want we worden dagelijks beproefd. Dagelijks worden we beproefd met de keuze, leef ik mijn leven met de Heer? Of vandaag toch niet? Hoe ontwaak je elke ochtend opnieuw? Met een warmte in je hart dat de Heer opnieuw een dag met jou op weg gaat? In hoeverre merken de mensen rondom jou dat? In de dingen die je zegt en denkt en doet. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal gefundeerd zijn in de Heer. Maar ik wil je oproepen om eens te kijken naar uw huis. En of dat al scheuren vertoont. Of beschadigingen vertoont. Want we lezen in Matteüs 24, zat ik fout misschien met mijn teksten? Had het mogen zeggen. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. Zalig de dienaar die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen wordt. Ik wil nog voor jullie bidden. Heer, zo komen we voor uw troon. Dankbaar zijn we, Heer. Dankbaar dat we ons huis mogen funderen hebben in U. Dat we U hebben mogen leren kennen, Heer. Misschien van kinds af aan al. Of misschien zijn er mensen op ons pad gekomen, Heer, die van U verteld hebben. En dankbaar zijn we dat we die mensen hebben mogen ontmoeten. Zodanig dat we U mogen ervaren in ons leven, Heer. En ik bid, en ik wil u bidden om vergeving. Heer, vergeef ons als we u niet altijd als prioriteit zien. Ik bid, Heere God, dat we sterk mogen staan en blijven staan in u. Zodat we stand kunnen houden wanneer we een storm ervaren, Heer. Help ons dat we een gedrevenheid mogen hebben als die van topsporters, Heer. In elk aspect van ons leven. Dat we mogen overstromen om van u te spreken, Heer, dat we over niks anders kunnen praten, Heer. Dat we mogen verlangen, Heer, om meer van u te leren. En dat we dat verlangen mogen, dat we daarvan mogen overstromen en dat mogen verkondigen aan iedereen waarmee we in contact komen. Ik wil u ook speciaal bidden, Heer, voor de gemeente hier in Echtegem. Dat ze sterk mogen staan wanneer ze geconfronteerd worden met strijd. Dat ze als gemeente zich op voorhand mogen kleden, zoals Paulus ons ook oproept, Heer, zoals uw woord schrijft. Omdat ze weerstand mogen bieden op de dag van het kwaad. Dat ze als gemeente vol mogen zijn, Heer, van u. En samen als team mogen optrekken, op weg mogen gaan. Met u als hun coach, Heer. Met u die hen kent en die weet wat ze nodig hebben. Met u als hun leidsman. Met u als hun volleinder. Amen.